Welkom bij Zo wil ik dokteren, de podcast van de Landelijke Huisartsenvereniging. Hier behandelen we de uitdagingen die huisartsen in de dagelijkse praktijk tegenkomen. Hoe vind je bijvoorbeeld een gezonde balans tussen de hoge werkdruk en voldoende aandacht geven aan je patiënten? Wat is er veranderd in de huisartsenzorg en wat kunnen we daarvan leren? Hoe kunnen jij en het huisartsenteam elkaar inspireren om passende huisartsenzorg te verlenen? Wat zijn ervaringen van andere huisartsen? In de podcast Zo wil ik dokteren delen we verhalen uit de dagelijkse praktijk en krijg je praktische tips en persoonlijke adviezen van collega-huisartsen en andere deskundigen.
Een eigen praktijk, daar hebben we het deze keer over. Te gast zijn Anne Dekker, huisarts in Leiden, Robert Keppel, huisarts in Maarn. Vaste co-host is huisarts Rutger Verhoef. Welkom allemaal.
Dankjewel.
Goed dat jullie er zijn.
Ja, leuk.
In deze podcast hoor je meer over het hebben van een eigen huisartsenpraktijk. Het doel is om te delen met de luisteraar hoe het hebben van een eigen praktijk anderen bevalt. En dat doen we aan de hand van twee stellingen. Rutger, jij weet die stellingen. Wat zijn de stellingen deze keer?
De eerste stelling, een eigen praktijk kost je je vrijheid. Oeh. En de tweede stelling, een huisarts is geen ondernemer.
Oké, jongens, nou, neem het alvast mee. Daar komen we straks op terug. Eerst, Anne, jij nam samen met je man een solo praktijk over in Leiden. Wat zijn eigenlijk het belangrijkste dat je daar tot nu toe al van hebt geleerd?
Ja, dat je dat ook wel kan doen als je nog niet heel erg lang huisarts bent. Dat je dat met weinig ervaring toch die stap kan zetten.
Dat is fijn om te horen. Voor veel, denk ik.
Ja.
Voor veel huisartsen.
Zeker, ja. Dat is ook niet wat ik zelf had verwacht hoe het zou gaan lopen. Maar zo is het toch goed gegaan. Ik heb er geen spijt van.
Waarom had je dat niet verwacht?
Nou, je hoort toch wel vaak van dat je een tijdje gaat waarnemen om een beetje overal in de keukens te kijken. En dat je zo je ideeën vormt hoe je het wil gaan doen. En dat dacht ik dat het ook zo bij mij zou gaan. Maar toen een bepaalde kans op mijn pad kwam, zijn we die toch ingestapt. En dat was best wel spannend, maar toch een goede beslissing.
Daarover straks meer.
Ja, leuk. Robert, jij hebt een eigen praktijk in Maarn. Wat is de belangrijkste reden geweest om die te beginnen?
Nou ja, eigenlijk wat Anne net schetst is mooi om op aan te haken. 5 jaar geleden toen kregen wij ook de kans om met 3 collega's eigenlijk vrijwel meteen met z'n allen het over te nemen. Omdat 3 oude huisartsen plus minus met een jaar verschil met pensioen gingen. Dus A, je krijgt niet zoveel kansen. En B, al helemaal niet in mijn geval met 3 collega's naar eigen keuze te starten. Dus soms moet je dan een kans grijpen. En dat is wel leuk inderdaad. Ik was 2 jaar waarnemend huisarts. En wist wel dat ik graag een praktijk wou. En ook niet heel lang erover wou gaan doen. Maar dan wil je natuurlijk wel nog een praktijk waar je zelf invloed op kan gaan hebben. Mm-hmm. En niet zomaar iets overnemen. Dus dat was voor ons top.
Je voelde dat ook als een kans van die moet ik pakken?
Ja, eigenlijk wel. Want ik ben dus huisarts in het grootste, mooiste dorp van Nederland, Maarn. Iedereen kent het wel, aan de A12. En dat was voor mij in Midden-Nederland echt een ideale plek. Een dorpspraktijk, maar wel onder de rook van Utrecht. Dus dat was top.
Komt dat niet zo vaak voor dan?
Nee, want er zijn best wel veel jonge huisartsen die praktijk willen overnemen. In het land. Daar is altijd een beetje een misvatting over dat jonge huisartsen niet zouden willen. Er staat best wel negatief in het nieuws. Hè? De jonge huisartsen zeggen er voor weg te lopen of durven de verantwoordelijkheid niet aan. Maar ook simpelweg, er zijn ook geen praktijken. Dus er zijn ook heel veel huisartsen, ook in deze regio, die logischerwijs nog door willen met hun praktijk. Mm-hmm. Dus ook niet ineens zeggen, Rutger, neem het maar over van mij. Ik wil graag er vanaf. In de krimpregio's wel. Perifeer, hè, dat zijn de kranten ook vol van. Maar bijvoorbeeld in mijn regio, Midden-Nederland, is dat helemaal niet zo. En daar wonen ook nog eens heel veel huisartsen. Ja, dus die balansvraag aanbod, mm-hmm. die balans is zoek.
De wens en de wil is er wel.
Ja, in mijn optiek wel.
Maar er zijn andere obstakels.
Ja. Ja, dat denk ik.
Zeker.
Laten we beginnen met de eerste stelling. Stelling 1. Een eigen praktijk kost je vrijheid. Anne, zeg het maar. Eens of oneens?
Oneens.
Waarom?
Het heeft mij heel veel regie en vrijheid gegeven. Ik denk dat ik nu echt de perfecte werkweek-privé-werkbalans heb die ik anders niet zo had gehad.
Heb je ook meer vrijheid dan?
Ja, en dat komt ook wel doordat ik het denk ik samen met mijn man doe. Hè. Dus wij hebben daarin ook wel heel erg dezelfde belangen, privé als zakelijk. Dus ik kan echt de dag indelen hoe ik dat belangrijk vind. En als dat betekent dat ik toch wel mijn kinderen zelf naar school wil brengen of halen, dan kan dat, omdat ik gewoon die agenda helemaal zelf beheer.
Mm-hmm.
Ja, of als ik het leuk vind om naar nascholing te gaan. Of ik beheer mijn eigen agenda. En daar hoef ik niet met veel mensen over af te stemmen. Ik ben de baas.
Ik ben ook heel benieuwd hoe het is om dat samen met je partner te doen. Moeten we denk ik zo maar even op terugkomen.
Ja, dat vindt iedereen interessant.
Ja, precies. Ook voor jou, Robert, dezelfde stelling. Een eigen praktijk kost je vrijheid. Eens of oneens?
Oneens, ook. We zijn niet voorbereid om dit te zeggen. Dit is gewoon uit vrije wil. Ja. Misschien is dat ook goed om nog te noemen. Mijn vrouw is ook huisarts, maar daar wil ik ook niet mee werken. Dus ik hoor, en zij niet met mij. Dus ik wil heel graag van anderen horen hoe zij dat doet. Maar ik heb wel een praktijk met mijn eigen zus en twee bevriende collega's. En precies wat Anne zegt, we hebben veel meer regie over de werkweek. Veel meer vrijheid in de zin van als het met bijvoorbeeld je kinderen dan wel andere privéomstandigheden niet goed gaat, om welke reden dan ook. Ja, dan kan je dat voor elkaar overnemen en invullen. Dus ja, als je meer invloed wil op het vak en meer, juist meer regie en vrijheid en een vaste populatie, want dat vinden huisartsen toch ook heel leuk, ik ook. Ja, dan raad ik het alleen maar aan, een eigen praktijk.
En dan is er een groot verschil met het waarnemerschap.
Ja, en heel eerlijk, ik heb in best wel wat praktijken in de eerste 2 jaar gewerkt, maar vooral in mijn oude opleidingspraktijk en in deze praktijk. Dus ik was ook een soort verkapt heel vaak daar.
Mm-hmm.
Want dan heb je toch niet helemaal het waarnemerschap hoe het ooit bedoeld is. Hè? Dus elke werkdag iets anders.
Ja, ja.
Dus dat is alweer een tussenvorm. Ja, dan zoek je al een beetje meer naar continuïteit. Maar nu je in één plek werkt en 5 jaar lang die mensen kent, ja, heeft voor- en nadelen ook. Zij vinden mij ook heel vaak, denk ik, vervelend en flauwe grappen. Maar het is eigenlijk het mooiste. Nou, er is heel veel onderzoek natuurlijk gedaan dat ook de patiëntenzorg ten goede komt. Dus wat anders schetst hem en een mooie werk-privé-balans met elkaar. Maar ook betere patiëntenzorg, denk ik.
Ja, en ook hoe je werkdag eruit ziet. Vind jij het fijn om 's ochtends heel veel patiënten te zien? Hoeveel pauzes wil je? Hoeveel tijd wil je voor je visites? Vind je het belangrijk om met elkaar de koffiepauze te hebben? Of met elkaar als team samen te lunchen? Heb je zin om 's middags nog veel patiënten te zien? Of doe je er dan nog maar weinig? Hoeveel tijd ruim je in voor je administratie? Als waarnemer moest ik maar die agenda achteraan herrennen die voor mij bedacht was.
Mm-hmm.
Terwijl dat soms niet echt overeenkwam met hoe ik het fijn vond om te werken. En vind je het belangrijk om op tijd naar huis te gaan? Ja, je moet het zelf organiseren zoals het bij jou past en hoe je dat zelf wil.
Want ik denk dat het daar bij beginnende huisarts om gaat. Hè?
Ja.
Juist om die tijd buiten de praktijk. En dan is de gedachte dat je als waarnemer toch meer vrijheid hebt dan als een praktijkhouder. Toen kijk jij dat
Ja, er zijn lusten en lasten, want daar gaat het dan altijd over. Mm. En ik toevallig laatst over een lezing over generatieverschillen. Toen zei ik, ja, mijn opa en oma die vonden de Beatles ruk. Ik weet niet of ik dat mag zeggen hier, anders knippen we het eruit. Maar die vonden ze
de Rolling Stones beter.
En mijn ouders vonden Martin Garrix geen artiest.
Ja.
En dat is ook hoe het moet zijn, toch? Die generatieverschillen. En onze generatie houdt er ook gewoon wel van, misschien ook geleerd door onze oudersgeneratie, meer te letten, soms te veel op zelfzorg.
Ja.
Maar dat is wat anders dan dat je niet goed wil dokteren, goed praktijkhouderschap wil hebben.
Ja.
En dat kan dus allebei. En als je naar de waarnemer kijkt, ja, vroeger moest je vechten om diensten, 10 jaar geleden, toen mijn zus klaar was.
Klopt.
En nu, overdag is er werk zat, 's avonds in de nacht ook. Dan kan je ook voorstellen dat die waarnemend huisarts zegt, ja, maar overdag ga ik dan werken. Ja, dus dat is dan de lusten.
Mm-hmm.
Maar de lusten van de praktijkhouderschap, wat wij net schetsen, ja, die vind ik in die zin voor mezelf veel hoger. En daar staan ook bepaalde zwaardere lasten tegenover. Maar nu met bijvoorbeeld vrij rooster is ook al een heel deel van opgelost.
Ik zag het ook wel als een investering. Ik realiseerde me wel dat ik echt iets doorheen moest voordat het zo was. Het is echt een beetje zoals een huis wat je nog helemaal moet verbouwen.
Mm-hmm.
Of dat was in mijn geval. Dus het was ook niet meteen een prachtig plaatje. Ik moest er wel wat voor doen om het zo te maken. Maar ik zag wel de hele tijd die stip aan de horizon van als ik dat dan ga creëren, dan kan ik het wel echt een werkomgeving, een plek creëren zoals ik dat wil.
Want kun je het kort uitleggen hoe je te werk bent gegaan?
Nou, het was dus een praktijk aan huis waar de vorige praktijkhoudster boven op de bovenverdiepingen woonde.
Ja.
En ja, wij hebben dus eigenlijk een praktijk overgenomen waar we wisten dat we ook niet eens konden blijven. Dus dat we moesten ook nieuwe huisvesting zoeken.
Mm-hmm.
We moesten gewoon heel veel organiseren, gewoon alles. We hadden eigenlijk alleen patiënten en personeel overgenomen. Dat waren maar 2 doktersassistenten en 1 POH.
Ja.
Maar we zagen dat ook als een kans om juist samen iets te organiseren wat we helemaal
helemaal van jezelf was.
En ja, dat lijkt een beetje eigenlijk op nul praktijk. Alleen starten we niet met 0 patiënten, maar hadden we wel meteen inkomsten. En dat is natuurlijk een heel ander plaatje dan wanneer je alleen of met z'n tweeën in een maatschap stapt, waar ook al bepaalde rituelen en dingen zijn zoals ze lopen. Jij had ook zo'n kans, Robert, dat jullie met 3 tegelijkertijd eigenlijk ergens in zat. Dus konden jullie ook als nieuwe generatie het helemaal...
Ja, want dat is een groot verschil. Kijk, wat Anne schetst, is natuurlijk mooi dat je los van het opbouwen wil iedereen. Want eigenlijk wil je ook je eigen draai eraan geven. Dat heeft niks te maken met hoe goed het vroeger was of hoe beter het in de toekomst is. Mm-hmm. Maar jij wil het met Daan, in dit geval je man, een eigen visie aangeven. Dat hadden wij ook. En ja, daar moet je uren voor maken. En er zitten ook momenten bij. Dan denk je, dat is helemaal niet leuk.
Nee, het is dus ook heel veel niet medische dingen regelen.
Precies.
En dat zijn ook heel veel obstakels waar ik denk ook wel heel veel jonge praktijkhouders heel erg tegenop kijken. En ik moet ook toegeven dat er dingen echt wel heel pittig zijn, met name huisvesting.
Ja.
Daar was ik misschien ook achteraf naïef in, maar misschien ook maar goed ook, want misschien had ik het anders niet gedaan. En,
Vertel.
Nou ja, we dachten toen van we hadden wel heel goed georiënteerd in Leiden en we hadden wat opties. Dus toen hebben we toch besloten om die praktijk over te nemen. Omdat we dachten, we gaan waarschijnlijk binnen 2 jaar wel een nieuwe huisvesting vinden.
Mm-hmm.
Maar toen bleek dat toch heel erg lastig. Uiteindelijk hebben we tijdelijke huisvesting gevonden. In een verpleeghuis 2 straten ernaast. Die tijdelijke bewoners hadden die naar een ander pand weer terug zouden gaan. En daar hadden ze een huisarts voor nodig, voor 50 kwetsbare ouderen.
Mm-hmm.
En die zorg wilden wij wel bieden, maar wij wilden wel huisvesting. Dus ja, daarin konden we eigenlijk elkaar vinden.
Het was een deal.
Ja. Maar we wisten niet hoe het na die 2 jaar verder zou gaan. Want dan zouden die bewoners weer teruggaan en het pand zou waarschijnlijk gesloopt worden. Toch hebben we dat, zijn we dat ingestapt. Want we wilden niet in het pand van onze voorgangster blijven. Zij woonden daar, het was veel te klein. En we hebben het gedaan en nu is die samenwerking zo goed gegaan dat ze ons ook graag in de nieuwbouwplannen willen meenemen. Maar het had ook heel anders kunnen lopen. En dan was het natuurlijk allemaal heel spannend geweest of we iets anders hadden gevonden.
Ja.
Maar ja, soms zijn impulsieve ideeën of plannen ook wel de goede als het uiteindelijk goed uitpakt.
En weet je van tevoren al wat je rolverdeling is in de praktijk?
Onderling?
Ja, onderling, ja.
Nou, we hebben wel de insteek gehad om alles heel erg 50-50 te doen. Dat we alles allebei goed overzien en snappen. Dus dat je niet denkt van, oké, alle financiën doet hij en personeelszaken doe ik. Dat we heel erg het gelijkwaardig probeerden te houden. Dat je elkaar ook daarin kan vervangen. Geleidelijk aanmerkte wel, oké, daar ben jij beter in. Dus dat doet de een meer en de ander doet dat meer.
Dus dan mag je ook later achterkomen.
Ja, precies. Maar de insteek was, we proberen alles goed, allebei goed overzien.
En hoe zit het bij jou, Robert? Want jullie gingen met z'n drieën in. Hoe zat die rolverdeling?
Nou, ik doe zo weinig mogelijk. Dat is een insteek. Maar dat lukt niet. Nee, bij ons is het echt een klassieke maatschap. Eigenlijk heel ouderwets, maar daardoor werkt het voor ons gevoel. Dus met z'n vieren. En we hebben elk een kwart. Dus we hebben ons eigen pand, dus dat scheelt enorm. Dus een prachtig pand was het en is het. En kunnen we nog veel verder mee in de toekomst. Dat scheelt al een hoop natuurlijk. Ook als je het wil verbouwen. Maar qua verdeling is het, ja, we hebben gewoon goed over nagedacht op basis van wat vind je leuk. En dat moet toevallig matchen. Dus als de een financiën fantastisch vindt en er dus ook nog goed in is, dat is een fijne combi.
Ja.
En dan, ik hou me bijvoorbeeld bezig met meer de ketenpartners. Vind ik leuk.
Okay.
En als je, ja, dat stuk moet net matchen met z'n vieren, maar dat werkt fantastisch. En ja, dan ga je nadenken over hoe vul je het in. Alleen dat naïeve wat jij schetst, Dat heeft denk ik elke praktijkhouder, hoe oud je ook bent.
Mm-hmm.
En wij hadden het al even over, ja, het komt ook gewoon in de opleiding niet terug.
Nee.
Eigenlijk niet. Dus wij hebben in Utrecht de opleiding gedaan. En we waren blij met de opleiding in Utrecht, voor de duidelijkheid.
Zeker.
En de andere opleidingen zijn ook goed georganiseerd. Alleen een soort rode draad in hoe organiseer je een praktijk. Hoe zijn de geldstromen? Hoe ga je om met personeel? Nou ja, we komen ze nog op die tweede stelling. Maar daar is dus geen onderwijs over.
Nee.
Nou, je maakt zelf het bruggetje. Laten we ermee doorgaan met die tweede stelling. Een huisarts is geen ondernemer.
Ja, dus dat is simpel. Ja, nee. En de huisarts is ook geen ondernemer. En in mijn ogen. Alleen je hebt wel heel veel huisartsen die willen wel ondernemen.
Ja.
Alleen je hebt natuurlijk een beetje zwart-wit. Huisartsen die alleen maar patiëntenzorg willen doen. En huisartsen die en de patiëntenzorg willen doen en ondernemerschap leuk vinden. Nee. Ja, dat is top. Daar hoef je ook niet heel veel aan te timmeren. Alleen die grijze middengebied. Als in die niet zo goed weten hoe en wat. Ja, die schrik je af met alle berichten in de kranten. Over dit is zwaar en dat is nog zwaarder. Mm-hmm. En dit is het meest allerzwaarst ooit.
Ja.
Want dat zijn de verhalen. Ja. En ik geloof er wel in, zoals altijd, dat in misschien wel in de geneeskundeopleiding.
Ja.
En maar zeker in de vervolgopleiding. Als daar een soort aorta van praktijkmanagement. Maar niet zozeer dat je praktijkhouder moet worden. Maar ik vind dat ook als waarnemend huisarts of HITA.
Ja.
Mag je ook gewoon kennis daarvan hebben. Hoe is het georganiseerd? Hoe wordt het gefinancierd?
Mm-hmm.
Hoe regelen we dat met elkaar?
En wat voor afspraken maak je erover met elkaar?
Exact, want zo werk je ook beter met elkaar samen en zo begrijp je elkaar ook beter. En dan kunnen we eindelijk een keer weg van het summum is namelijk niet praktijkhouderschap. Want we zijn allemaal huisartsen, dus heel vaak stellen mensen voor, wat voor praktijk heb jij? Of hoezo ben jij waarnemer, Rutger?
Mm-hmm.
Ja, maakt het uit. Hij is huisarts, ik ben huisarts, dat maakt helemaal niet uit. Maar je doet het met elkaar.
Ja, klopt.
En nou ja, dat begint in mijn optiek in de opleiding. Ik weet niet, misschien zie jij dat heel anders.
Nee.
Nou, Anne, voor jou ook eerst maar even de stelling. Ja. Een huisarts is geen ondernemer. Eens of onzeen.
Ja, oneens. Je moet het toch een beetje... Ja, je kan er niet helemaal omheen, wat Robert zegt. Het is toch wel heel erg belangrijk om het goed te kunnen doen. En zeker als praktijkhouder, dat realiseer ik me ook gaandeweg steeds meer.
Vind jij jezelf een ondernemer?
Ik denk het wel, omdat ik toch wel heel veel stappen heb gemaakt. En je bent toch bezig met een bedrijf runnen op een manier die je belangrijk vindt en wat je wil uitstralen en waar je voor staat. En op de juiste manier de goede medische zorg bieden. En daar komt toch wel heel wat bij kijken.
Maar ben je tegen wil of dank, of ben je het uit vrije wil?
Met plezier.
Je, daar zit een beetje het verschil in voor mij, want jij kiest ervoor.
Ja.
En dat is inspirerend en dat is leuk om naar te luisteren. En dat is, vind ik, tof. Alleen er zijn natuurlijk heel veel huisartsen, daarom heeft het een negatief imago gekregen, die werden huisarts en per definitie moest je een praktijk.
Mm-hmm.
Dus werd je ondernemer. En daar zit voor mij echt een nuanceverschil in. Dus dan snap je ook wel dat allerlei centra waar bijvoorbeeld wel een management zit en de rest kan gewoon patiënten zien, dat ook kan werken.
Mm-hmm.
Dus er zijn heel veel vormen die kunnen werken. Alleen ja, de groep die twijfelt, wil ik zelf dat ondernemerschap aan?
Ja, ja.
Die moeten we aanmoedigen en zeggen, ja joh, natuurlijk. Maak maar die fouten die wij ook maken met personeel.
Mm.
Ja, wij hebben ook nooit les over gehad hoe je met personeel moet omgaan. Maar je bent
maar
het wel gaan opzoeken.
Maar ik realiseerde me ook dat de slager en de winkelier dat ook niet misschien zo uitgebreid hebben gehad.
Dat is waar.
Nee.
En had ik ook zoiets van, ja, je moet het ook maar doen en ontdekken. En ook niet te bang voor zijn. En tuurlijk vond ik het ook heel spannend. Maar ik realiseerde me dat zoveel andere mensen in andere vakgebieden dit ook doen. En dat hoort er dan gewoon een beetje bij. En ja, op die manier kan je wel heel veel invloed hebben over hoe je je werk doet en hoe je je huisartsenvak uitoefent en wat je uitstraalt als praktijk.
Wat is het meest tegengevallen, Anne?
Ja, huisvesting is wel een heel lastig punt.
Toch?
Dat heeft, heeft ons echt heel veel tijd gekost. En ook met zoveel andere partijen, tot de wethouders er aan toe aan tafel op de praktijk.
Zo.
Hè, dat je zo duidelijk moet maken dat we geen commerciële ondernemers zijn. En dat we zeker op geliefde plekken in een mooi stukje Leiden niet goed kunnen opboksen tegen huurprijzen waar commerciële partijen wel kunnen. En dat mensen toch heel graag een huisarts in de wijk willen houden.
Ja, Maar dat je dat moet gaan bewijzen, joh, als huisarts.
Ja, dus de LAV, landelijke enquête over huisvesting, hebben we dus in Leiden ook uitgerold tussen alle, onder alle collega's. En daarmee aan de gemeente laten zien hoe nijpend de situatie in Leiden is. En er ook door die huisvesting een huisartsentekort ontstaat. En zeker omdat de generatie voor ons, zoals mijn voorgangster, gewoon een praktijk aan huis had.
Ja.
Dat in die tijd dat wel gewoon kon. Maar dat de invulling van ons vak met heel veel andere medewerkers, praktijkondersteuners, zeg maar, op zo'n plek echt niet meer kan. En dat je meer ruimte nodig hebt. En dat het dus voor degene die overnemen heel lastig is om dan op eigen benen nieuwe huisvesting te vinden zonder hulp van gemeente of andere partijen.
Ja, maar dus zelfs echt, met hulp van gemeente. Hè? Wij hebben in onze regio best veel huisartsen in hun eigen pand, wij ook. Maar als je dan hebt over de, ik vind de nostalgische verhalen vroeger altijd mooi, waar een huisarts één assistent had en één praktijkverpleegkundige misschien.
Dat had
30 jaar geleden.
Ja.
En jij had het nog een paar jaar geleden, bij wijze van.
Wij hebben het bijna net nog steeds zo.
Ja,
maar
wij hebben nu inmiddels, met hoeveel mensen zijn we? 17 in totaal aan 4 huisartsen en ondersteunend personeel.
Dat is echt een bedrijf.
Ja, en dat vinden wij leuk. Mm-hmm. Dus daar halen wij energie uit. Alleen als je het dan hebt over huisvesting, ja, dan is precies wat Anne schetst. Ja, dan hoop je dat je binnen het landschap waar wij leven en hopen dat zo'n gemeente het belangrijk vinden, dan loop je ook tegen heel veel problemen op. En die zijn nog groter als je überhaupt geen pand hebt.
Ja, en Robert, wat is voor jou de grootste tegenvaller geweest bij het opzetten van de praktijk of erin stappen?
Nou ja, wat tijd en energie kost is natuurlijk, als je een andere visie hebt op een gegeven moment, namelijk je bent ook weer van een andere generatie, dat kost tijd. Dus je wil eigenlijk morgen dat al regelen en dat kan niet. Dus je moet gewoon ook gaan accepteren op een gegeven moment, dat is ook naïviteit, dat verandering tijd kost. En dat leg ik elke dag aan mijn patiënten uit, maar als het om mezelf gaat, denk ik, hoezo kan dat niet?
Over welke verandering heb je het dan?
Nou, bijvoorbeeld digitalisering wordt vaak gezegd, dat wil de jeugd. En die willen anders werken qua digitalisering. Ja. Dat is helemaal niet zo. Dat is gewoon een nieuwe methode om patiënten te bereiken. Alleen, wij hebben ook bijvoorbeeld oude patiënten, en dat snap ik, die zeggen, ja, maar jullie zijn nooit meer bereikbaar en krijgt de dokter nooit meer aan de lijn. Dat is helemaal niet anders geworden, maar dat kleeft dan aan een nieuwe praktijk overnemen. Maar vooral eigenlijk het meest tegenvallende, maar dat zal je ook wel herkennen, qua werk is nog steeds, en dat staat ook in de enquête ook hoog bovenaan, zijn administratieve lasten.
Ja.
En die zijn er, maar mijn motto is wel, ik doe heel veel transmurale projecten, het gaat wel, pak de handschoen zelf op en ga er ook, als je erover klaagt, dat mag. Iedereen mag klagen, wij ook. Maar dan moet je er ook wat aan gaan doen.
Oh, zeker weten.
Dus niet de hele tijd die verwijzingen schrijven die je niet meer hoeft te doen.
Nee, een beetje streng zijn.
Ja, een beetje en streng. En het is niet. Ik noem het altijd tegen mevrouw wordt er gek van, zeg ik, we zijn alleskunners. In plaats van negatief 1000 dingen doekjes wat je dan hoort. Nee, we zijn alleskunners als huisarts. Maar we moeten niet alles doen. Dat is een soort verschil, hè? Dus ook welke zorg word jij blij van? Waarschijnlijk hard werken doen we graag. Lange uren, maakt ook niet uit. Maar wel zinnige zorg. Dus dat is me heel erg tegengevallen. Behalve dat als je een praktijk hebt, dus dat kent Anne denk ik ook, dan heb je er wel invloed op om er ook iets mee te gaan doen.
Ja.
En heb je ook de invloed op je medewerkers om grenzen aan te geven. Van,
ja, exact.
Die verklaringen, die doen we niet. Verwijs naar onze website. Als er om dit soort verwijzingen wordt gevraagd, geef aan, verwijs afspraken. De poli moet weten dat ze dit niet weer bij ons voor hoeven aan te kloppen. Zoek de contacten met de ziekenhuizen op. Wie is de relatiebeheerder? Ja, dat heeft echt bij ons ook toegeleid dat er echt een soort huisartsencommissie binnen de ziekenhuizen is. Die frustraties oppakken. En als er dus weer iets is, dat we dat gewoon kunnen melden. En dat het weer onder de aandacht wordt gebracht bij
Ja, dat is mooi. Dus een positieve blik. Hè? Omdat we zijn natuurlijk vaak negatief daarover in het nieuws. Maar dit is een mooi voorbeeld. Dit doen wij in onze regio ook zo.
Ja, waarom komt dit niet nieuws?
Ja, nee, maar dat vraag ik me soms ook wel eens af.
Ik denk dat je dat misschien als praktijkhouder ook echt wel meer geneigd bent om te doen. Dat je weet dat je investeert in de langere samenwerking. En dat je gewoon langer op die plek, op die manier wil werken. En dat je dan ook kan aangeven hoe het belangrijk is om het samen te doen.
Nou, dat is in ieder geval makkelijker. Hè? Jij neemt nog waar, Rutger. Ja. En ik weet niet of jij dat anders ervaart, maar ik denk dat ook onze waarnemend huisartsen wel het heel erg waarderen dat daar dan iets mee gebeurt. En alleen dat als je ergens 2 dagen bent, dat inderdaad dat gevoel anders is. Het is niet eens dat jij dat waarschijnlijk niet wil.
En geen tijd voor in je agenda verstond misschien.
Nee, daar is geen tijd voor, denk ik ook. Nee. In jouw eigen agenda.
Ja.
Nou ja, wat vaak wordt uitgestraald is dat machteloze gevoel. Maar dat hoeft dus niet zo te zijn.
Nee, zeker niet. Ja. Nee.
Omdat je zelf afspraken kan maken met een tweede lijn bijvoorbeeld.
Ja, ja, en dit klinkt alsof morgen hebben Anne en ik wereldvrede opgelost. Dat is niet de boodschap. Maar de boodschap is wel zo, ook zo oud als ik weet niet wat. Dat het begint wel bij jezelf.
Ja.
Ja, en als je voelt dat je er invloed op hebt, geeft dat een heel ander gevoel dan wanneer je maar hobbelt achter alles aan. En de hele tijd merkt dat je de frustratie van anderen maar moet verdragen. Of gemopper van patiënten over dat dingen niet goed lopen. Of dat er weer problemen waren met de afspraken maken. Mm-hmm. Of dat ze weer niet bij de dokter zitten die ze hadden verwacht. En dat is het leuke aan de praktijkhouderschap. Dat je zoveel invloed kan hebben. Dus als dingen niet goed lopen, dan is degene waar ik naar moet kijken, ben ik vaak.
Ja, ben je zelf.
Ja. Ja. En dat is verantwoordelijkheid. Maar daardoor heb je invloed en kan je dus ook wel veel leuker maken. En dat gaat natuurlijk in kleine stapjes en echt lukt dat allemaal niet tegelijkertijd. En het heeft ook veel jaren nodig. Maar als je daarvoor ook heel vaak feedback krijgt van patiënten of collega's van, oh, dit gaat nu echt zoveel makkelijker of zoveel efficiënter. Of, oh, de herhaalrecepten komen nu allemaal gewoon automatisch online binnen en ik word daar niet eens over gebeld. Dus die digitalisering, ja, dan geeft het zoveel voldoening en werkplezier.
Ja, want dat is mooi, ik weet niet of dat er nog tijd voor is, dat werkplezier. Want dat werkplezier is namelijk iets wat vaak toch vergeten wordt. Dus ik laatst ook op een conferentie met heel veel huisartsen over. En dan ging het over teken je ideale praktijk en wat komt dan bovendrijven. En dan zijn er heel veel geëikte dingen. Patiëntenzorg dichtbij. Ik wil graag vertrouwensband. Maar werkplezier staat vaak niet eens zo heel erg hoog. Terwijl als je erop gaat inzoomen. Ja, lijkt me erg belangrijk. Ja, ja. En dat was het vroeger ook. Alleen misschien leggen we er nu soms te veel nadruk op. Hè, en alles moet leuk zijn. Maar ik denk, als ik voor mezelf praat, ken Anne al wat langer, dan is het niet altijd leuk. Dat hoeft ook niet te zijn, maar wel, je kan er dus wat van maken. En wij bijvoorbeeld ook gewoon gezegd, ja, je moet die problemen gewoon, nou ja, proberen eerst eens te inventariseren. Bijvoorbeeld die, nou ja, projecten rondom ontregelde zorg. We hebben meegedaan een ontregelbus.
Ja.
Met een veranderkundige echt gekeken van, ja, hoe beïnvloedt in onze praktijk nou? En waarom is er intern nou allerlei frictie en extern dus ook? En want dat straalt ook uit op en je werkplezier en hoe patiënten dat weer ervaren. En daardoor lever je ook weer minder prettige huisartsenzorg. En nou ja, zo rolt dat vanzelf zo door. Hè? Dus daar invloed op hebben is mega belangrijk.
Ja, lijkt me fantastisch inderdaad ook.
Ja.
Hey, we lopen tegen het einde van de podcast. Tot slot, hebben jullie een korte maar duidelijke tip voor mensen die ook een eigen praktijk willen?
Ja, wat mij ook wel lucht heeft gegeven, is dat je ook iets mag proberen en dat het ook niet mag lukken. Het voelt altijd als, oké, dat praktijkhouderschap, dat bewaar ik voor later. Als ik het echt helemaal zeker weet en heel groot en volwassen ben. En als ik het helemaal zeker weet en waar en hoe. Maar je mag het ook gewoon ingaan en denken van, ik ga het gewoon proberen. En dit is natuurlijk niet iets wat je na een half jaar kan stoppen. Dus zo makkelijk is het ook niet, want je hebt investeringen en financieel hang je er ook wel meer aan vast.
Mm-hmm.
Maar misschien kan je wel voor jezelf afspreken, ik ga het voor 3 of 4 jaar proberen. En als het dan niet bevalt, is het ook oké. Dat geeft denk ik zeker voor onze generatie wat meer lucht. Dat dit niet altijd voor eeuwig goed zijn. Maar stiekem vind je het vast wel heel erg leuk als je toch eenmaal bezig bent. En zo. Dat heeft mij er wel doorheen geholpen.
Ja, dat is
jouw
tip. Dat is een super goede tip. Nu moet ik een nieuwe verzinnen.
Ja. Heb je nog iets?
Jawel.
Of iets wat aansluit?
Ja, wat ik gewoon ook heel erg in geloof is, zoek in je eigen omgeving voorbeelden waar je blij van wordt. Want er zijn in de regio, je eigen regio, echt genoeg voorbeelden van praktijkhouders dat je denkt, dat komt overeen met hoe ik het waarschijnlijk wel leuk vind. En ja, dan moet je zelf er wel mee aan de slag. En op diegene afstappen. Maar ik weet zeker dat als in mijn regio, maar ook als iemand in Leiden Anne belt, vindt ze dat heel leuk, zoals vanavond ook, om over te hebben.
Zeker.
En dat helpt ook. En dat helpt ook soort bepaalde blokkades, drempels weg te nemen of te verlagen.
Ja.
Mooi. Ben je na het luisteren van deze aflevering nieuwsgierig geworden? In het handboek Een eigen praktijk zet de LHV alle zaken op een rij die je daarvoor moet regelen. Je kunt je ook aanmelden voor de nascholing Praktijkstart van de LHV Academie of je oriënteren op de website van de LHV. En tot slot nog een nieuwtje. De LHV lanceert binnenkort een hele nieuwe versie van LHV Praktijk Match. De plek waar praktijkzoekers en aanbieders elkaar vinden. Een soort funda zijn mijn woorden voor praktijk. En dat is heel interessant. Dan kan je elkaar dus vinden. Voordat we echt afscheid gaan nemen, Anne, dat samenwerken met je man. Heel kort nog even. Is dat iets wat je mensen aanraadt?
Ja, wij vinden het echt een succes. Ja.
Mooi. Tot zover deze aflevering van Zo wil ik dokteren. Ons onderwerp was een eigen praktijk. Te gast waren Anne Dekker, huisarts in Leiden, Robert Keppel, huisarts in Maarn, en Rutger Verhoef, onze vaste huisarts en co-host. Dank jullie wel allemaal. Mooi dat jullie waren.
Bedankt voor het luisteren naar de podcast Zo wil ik dokteren van de Landelijke Huisartsenvereniging. We hopen dat je nieuwe inzichten en misschien zelfs ideeën hebt opgedaan die je in de praktijk kunt brengen. Wil je meer voorbeelden, tips en ervaringen horen? Luister dan naar de volgende aflevering van Zo wil ik dokteren. Op de website van de LHV vind je meer informatie die hoort bij deze aflevering. Kijk daarvoor op www.lhv.nl/podcast.